Welkom bij Jonge Denkers, een podcast over jonge mensen die nadenken over de politiek, de samenleving en natuurlijk de toekomst. Een podcast waarin wij, Michiel van der Linden, 26 jaar, statistieknerd en pizzaliefhebber, en
Annelies Becker, 25 jaar, student journalistiek en professioneel wijndrinker, in de aanloop naar de verkiezingen elke maand in gesprek gaan met een jonge denker.
We kunnen ook een proost geluidje doen.
Oké, ja, proost. Op de laatste aflevering voor de verkiezingen. En voor die laatste aflevering voor de verkiezingen zitten wij met de enige echte Leonie Jansen, voorzitter van de Jonge Democraten, de jongerenpartij gelieerd aan D66. Leonie, welkom.
Dankjewel.
Hartstikke leuk dat je er bent. Je had een beetje problemen met hier komen, want er reed volgens mij geen trein meer vanuit Den Haag naar Utrecht.
Ik weet niet wat het is met mij en treinen, maar op de een of andere manier lijkt het alsof ik altijd vertraging hebben. Het is echt ongelooflijk.
Met je wet van Murphy.
Het is echt. Ik was vanochtend echt onder de indruk dat ik in één keer zonder vertraging van Nijmegen naar Den Haag ben gekomen. Dus misschien moet ik wel blij zijn bijna met het meer thuiswerken dit jaar, want het is echt niet te doen.
Je bent natuurlijk dus voorzitter van de JD, maar wat doe je nog meer in het leven?
Ja. Nou, normaal, als ik geen voorzitter ben, ben ik docent op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. En daar geef ik pedagogiek en onderwijskunde aan pauwestudenten. En ik vind het heel erg leuk om muziek te maken. Ik speel viool. Ja, dat doe ik in orkesten en in bands. En dat vind ik toch wel heel erg tof. Alleen doe ik dat dit jaar niet zoveel. Dat vind ik wel jammer.
Heeft het ook met corona te maken? Want je bent natuurlijk druk, maar ook, ik kan me voorstellen dat orkesten niet echt samen mogen komen.
Precies, dat is heel ingewikkeld. En het is natuurlijk ook zo dat een voorzittersjaar in campagne met nog proberen een beetje een baan te combineren, dan blijft er niet meer heel veel tijd over.
Maar Leonie, waarom heb je ooit gekozen voor de JD?
Nou, ik merkte dat ik tijdens mijn studententijd een beetje verdieping miste. Ik stond vaak in de kroeg. Ik speelde bij een studentenorkest en dan gingen we daarna vaak een biertje drinken na een repetitie of een concert. En ik was degene die altijd de discussie opzocht met mijn vriendinnen en mijn vrienden. En op een gegeven moment zei een van mijn vrienden tegen mij: Leonie, moet jij niet een keer bij een politieke jongerenorganisatie of bij een debatclub? Nou, daarvoor had ik er gewoon überhaupt nog niet over nagedacht. Maar ze waren volgens mij een beetje klaar mee. Dus toen ben ik gaan onderzoeken wat is allemaal mogelijk. En vlak daarna was ik intro-mama van de introductie van de universiteit. En toen ben ik meegegaan naar de intromarkt. En toen ben ik al die kraampjes afgegaan. En bij de JD stonden zulke leuke mensen. Dat vond ik echt zo'n leuke club. Dus ik heb me ingeschreven. Helemaal niet wetende wat het gedachtegoed was. Of waar ik aan begon. En daar heb ik achteraf geen seconde spijt van gehad. Want het blijkt dus gewoon dat het gedachtegoed van de JD heel goed bij mij past. Het sociaal-liberale, dat is echt een match met wat ik vind. En dat is dus een schot in de roos geweest. Dus het is eigenlijk bijna een beetje per ongeluk gebeurd dat ik bij de JD ben gekomen. Maar nul spijt van. Echt nul spijt.
Ja, mooi toeval dan. En stemde je al wel op D66?
Ja, dat is goed. Ik heb afwisselend op D66 en op andere partijen gestemd. Maar het zat wel echt altijd in mijn
Dus je zat al wel in die richting?
In mijn shortlist, ja.
Wat een mooi toeval dan.
Ja. Ja, want het is ook wel inderdaad, het is wel heel toevallig als je inderdaad lid wordt van een vereniging omdat er leuke mensen bij staan en je wil een beetje de inhoud opzoeken, wat ook prima kan. Dan kun je natuurlijk ook achterkomen van, dit is niet helemaal de politiek voor mij. Dus het is fijn dat het zo is, maar je zegt wel van, ik zat altijd al een beetje in de contrarien van D66, ook wel eens andere partijen. Mogen we vragen welke andere partijen dan?
Wat ja, er natuurlijk.
Meerdere in de buurt van D66.
Ja, nee, het was altijd een beetje GroenLinks. En D66, daar hing ik een beetje tussenin. Het is nu wat minder, want D66 is voor mijn gevoel toch net een stukje naar links ook weer opgeschoven. En ik zie nu wat beter wat het sociaal-liberale gedachtegoed nou precies inhoudt. Dus daardoor voel ik me heel erg comfortabel bij D66.
Ja, je zei al dat je zelf van debatteren hield en van discussies. En wij maken het zelf vaak genoeg mee bij de JD, dat een debat JD versus de JOVD soms er net zo hevig aan toe gaat dan een debat binnen de JD zelf. Je hebt daar extreem linkse uitspraken en soms extreem rechtse uitspraken over de kleinste onderwerpen. En ik was echt wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt, dat er zoveel verschillende geluiden binnen één partij zijn.
Ik vind dat eigenlijk heel fijn. Want je houdt elkaar heel erg scherp. Door veel verschillende geluiden te combineren, kom je ook wel tot genuanceerde standpunten. En dat is misschien het pragmatisme van D66, wat dan nu een beetje doorklinkt. Maar het maakt ook wel dat je ja, genuanceerde afwegingen maakt. Dat je veel verschillende meningen uit de samenleving meeneemt. Dat het niet allemaal een klapvee wordt wat aan het applaudisseren is als we een mening hebben. En dat iedereen is daarmee eens. Ik vind het juist heerlijk dat het lekker het debat, dat we het debat met elkaar aangaan. En ja, dat we niet altijd met elkaar eens zijn, maar dat het dus ook mag en kan.
Dus het is ook wel wenselijk binnen een PAO dat het een beetje heftiger aan toe gaat intern met elkaar scherp houden en die discussie.
Ja, ik vind niet dat het er heftig aan toe gaat. Ik vind dat het er op een fijne manier aan toe gaat. Dus het debat wordt altijd wel op een goede manier gevoerd en op de plekken waar het debat gevoerd hoort te worden. Dus dat vind ik wel prettig. En dat
enthousiast
vind ik,
is misschien een beter woord.
Ja, enthousiast is denk ik een beter woord. En dat zorgt er ook voor dat het op een positieve manier ervaren kan worden. Want je kunt het natuurlijk ook op een negatieve manier uiteindelijk gaan ervaren. Als het op de verkeerde tijden of op de verkeerde plekken wordt gevoerd, de discussie. En dat is niet het geval. Dus het is altijd, de setting is er volgens mij wel op congressen en op politieke inputavonden juist wel voor. Om ervoor te zorgen dat we die verschillen gaan ontdekken en dan gaan kijken, ja, waar kunnen we komen? Of waar kunnen we elkaar ontmoeten? Dat is minder bij een congres. Bij een congres dienen we gewoon voorstellen en dan stemmen we erover. Maar kan iedereen er wel zijn zegje nog even over doen?
Het gebeurt ook heel veel.
Ja, het gebeurt heel veel. Ja. Ik hoorde ook van andere voorzitters dat ze onder de indruk waren hoe lang onze insprekerijen altijd zijn op de congressen. Wij hebben wel...
Ja, open forum.
Wij hebben ook wel eens een open forum. Dat betekent dat als er heel veel mensen willen inspreken op een congres, dus heel veel mensen iets willen zeggen over een voorstel dat is ingediend, dan maken we er een open forum van. En dan mag iedereen in een rij gaan staan. En dan gaan de congresvoorzitters je met een microfoon, mag iedereen om zijn beurt even zeggen wat hij wil zeggen. Nou, dat is zelfs gebruikelijk, dat in ieder geval één keer per congres minimaal gebeurt.
Ja, en mooi.
Ja, maar dat is ook toch het leuke aan de JD is, want dat is een van de dingen, als ik terugdenk aan JD-congres, ze zijn nu helaas digitaal. Want het was natuurlijk, daar kunnen we denk ik met z'n allen over eens zijn. Ik vind overigens dat die ook prima gaan. Ik was eigenlijk verbaasd erover dat er zoveel mensen inderdaad gewoon aan meededen en dat zelfs ook daar de inspreekrijen zo lang waren. Maar ja, fysiek is toch net even fijner. Ja. Maar ik vond het altijd leuk ook dat gewoon bij zelfs het vaststellen van de agenda de moties van de orde om de oren vliegen.
Ja. Ja, we zijn
wat
echt
er nog aan toegevoegd moet worden en zo. Ik heb daar toch wel mooie herinneringen uit. Dan zit je zo met je brokken hoofd. Zit je dan zo die eerste ochtend zit je zo te staren. En dan meteen is er al levendige discussie over waar we het überhaupt over moeten gaan hebben.
Ja, ja, het is ongelooflijk. Juist heel leuk, maar wel ook ongelooflijk. Ik had niet verwacht dat ik lid zou worden bij de JD. Nee, dat dit was... dat mensen zo enthousiast kunnen raken over voorstellen en politiek ook.
En natuurlijk nu bijna een jaar landelijk bestuurder opzitten. Maar daarvoor heb je ook volgens mij anderhalf jaar afdelingsbestuur gedaan. Heb jij een hele leuke anekdote voor ons uit je bestuurstijden?
Het is natuurlijk wel zo dat we nu veel thuis zitten en veel via de computer doen. Maar afgelopen zomer konden we weer heel even bij elkaar zijn. En daar hebben wij meteen gebruik van gemaakt. Dus we zijn als bestuur op bestuursweekend gegaan. En wij zaten aan het strand in Zeeland. En daar zijn we 's nachts gaan zwemmen. En we zwommen toen in een lichtgevende zee. En dat was het, dus je had daar een bepaalde algen in zitten. Heeft iemand anders me later naar uitgelegd. Dat wel redelijk zeldzaam is. En als je dan bewoog, dan gaf het water licht. Dus het was zo gaaf. En dat heeft met z'n allen hebben daar... Ja, iedereen was zo hyped. Dat heeft toch voor een bestuursband of zo gezorgd. Dat was echt heel tof. Midden in de nacht, hop, de zee in. Toen kwamen de zee uit en had iedereen schelpen in zijn voet. Dat was minder leuk. Ja, je ziet natuurlijk niet waar je in gaat staan. Ja. Zeker in de zee niet, maar ook 's nachts niet. Dus dat was iets minder. Maar het creëerde wel een band. En dat vind ik wel heel erg leuk. Dus dat is wel de anekdote van dit bestuursjaar.
Ook. Ja, zwemmen in een lichtgevende zee is ook wel een goede anekdote.
Ja, zeker. Dat is wel heel gaaf.
Leonie, we zitten natuurlijk in lockdown en mensen vervelen zich heel erg. Heb jij nog een lees- of kijktip voor ons?
Ja, ik zou echt iedereen aanraden om de serie Klasse te gaan kijken. Dat is een serie die zoomt in op de kansenongelijkheid in Nederland. Die is nog steeds ongelooflijk hoog. Het is echt belachelijk dat wij als Westers land nog steeds zo achterlopen op de kansengelijkheid. Maar goed, die serie die laat dat heel mooi zien, hoe dat precies in elkaar zit. En ik zou iedereen aanraden om dat te kijken.
Ja, we gaan door over nu de politiek en ook over D66. Maar mijn eerste vraag is, ook even voor de luisteraars. zodat die dat weten. We hebben het al eens eerder in een eerdere podcast ook benoemd, maar de voorzitter van de Jonge Democraten zit ook bij fractievergaderingen van D66. Volgens mij niet, ik weet niet of het echt aan tafel is. Ik weet dat het ooit was een stoel in de ruimte. Ik weet niet, zit je ook aan tafel?
We zitten digitaal tegenwoordig.
Oh ja, natuurlijk. Ja,
ja, helaas. Ja. Ja. En daarvoor zaten we in een hele grote ruimte. En als er dan plek was, dan een hele grote zaal, dan kon ik gewoon aan een van de microfoons zitten. Maar dat was niet altijd zo. En dan was er, dan mocht ik, als ik iets wilde zeggen, even naar de microfoon lopen. En dan gaf een van de fractieleden even zijn plek op. Dus,
oh, oké. Okay. Ja. Maar goed, maar dat is de intro op de vraag. Want de vraag is eigenlijk van, hoe liggen de verhoudingen eigenlijk tussen de JD en D66?
Ja, volgens mij hartstikke goed. We zijn misschien goed om nog even te benoemen dat we wel onafhankelijk zijn. Ja, dat betekent dus dat we ook echt onze eigen standpunten, onze eigen ideeën en onze eigen idealen erop nahouden. Dus we zijn het niet altijd met elkaar eens. Maar het fijne aan de fractie van D66 is dat ze heel benaderbaar en toegankelijk zijn. Eigenlijk alle Tweede Kamerleden wel. Ja, en ze staan heel erg open voor het gesprek, onze ideeën. Zoals je net al zei, zit ik iedere week bij de fractievergadering. En dan mag ik altijd even een update vanuit de Jonge Democraten doen. Dus we hebben 2 weken geleden een congres gehad. En dan vertel ik even of er interessante moties zijn aangenomen. Dingen die ze moeten weten. Het leuke is dat ze daar heel erg open voor staan. En dan vaak daarna dat de Tweede Kamerleden ook nog even contact zoeken. Bijvoorbeeld, laatst had ik het over het hoger onderwijs en dat ik echt vond, nou dat is alweer een hele tijd geleden trouwens, dat ik echt vond dat er meer gedaan moest worden om de studenten weer naar college te laten gaan. En direct daarna heeft Jan Paternotte contact opgenomen en gezegd, je hebt helemaal gelijk, zullen we samen gaan kijken wat er mogelijk is. Nou, hij had al een aantal punten op papier gezet of ik er even mee wilde kijken, mee wilde denken. En dat is een beetje de verhouding tussen D66 en de Jonge Democraten. En ik voel me ook wel echt heel erg serieus genomen als ik iets zeg. Dan wordt er wel echt naar geluisterd. En dat is wel super prettig en een hele fijne manier ook om in contact te staan met elkaar.
Zeker. En volgens mij heeft ooit een D66er de JD luis in de pels genoemd. En is die uitspraak, is dat iets positiefs of iets negatiefs?
Super positief. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je als jongerenpartij je moederpartij scherp houdt. Dus dat je kijkt, ja, gaan we de goede kant op volgens ons als jongeren? En ik denk voor ons als Jonge Democraten blijft het progressief genoeg. Moeten we bij sommige dingen voor ons gevoel bijsturen? En laten we daar dan iets op horen? En doen we dat dan intern of extern? Dus zoeken we daar de mening op? Dat zijn hele belangrijke functies, denk ik, voor van een jongerenpartij ten opzichte van een moederpartij.
Ik heb laatst allerlei stemwijzers ingevuld overigens, waaronder ook het kieskompas. In het kieskompas komt D66 eruit, is een progressieve middenpartij. Volgens mij iets links van het midden.
Klopt.
Als jij de JD ergens in dat kieskompas zou moeten plaatsen, dus even voor de mensen thuis, als ze niet weten hoe het kieskompas eruit ziet. Je hebt een links en je hebt een rechts, een horizontale lijn. En je hebt een verticale lijn en die is progressief-conservatief, met progressief bovenaan en conservatief onderaan. En dus D66 staat ergens bovenaan, ietsje links van het midden. Waar zou de JD dan staan?
Dat is een lastige vraag, want het verschilt volgens mij heel erg aan welke JD je het zou vragen. Zelfs zou ik ons best wel bijna op dezelfde plek als D66 willen plaatsen, alleen dan net iets hoger. Want wij gaan soms net iets progressiever nog dan dat D66 is. En die luxe hebben wij natuurlijk ook als jongere partij. Ik denk dat die luizende pijlsfunctie waar jij het net over had, Annelies, dat een hele mooie uitwerking is van het net iets progressiever zijn.
En welke partijen liggen dan volgens jou het dichtst bij D66 qua ideologie?
Leuke vraag. Ik denk dat GroenLinks en PvdA het dichtst bij onze principes liggen. Wij hebben nu ook met de jongere organisaties van GroenLinks en van PvdA, dus JS en Dwars, hebben wij nu een principeakkoord geschreven over punten waar wij van vinden dat onze moederpartijen zich daar echt aan moeten houden tijdens de coalitieonderhandelingen. En waarom kiezen we dan deze partijen? Omdat zij ook, voor hen is onderwijs en is duurzaamheid en wonen en werk, zijn ook hele belangrijke punten. En daarop kunnen we dus ook echt onze moederpartijen, denk ik, stimuleren om dat in ieder geval in de coalitieonderhandelingen vast te houden. Dus als ik dan moet kiezen, dan denk ik echt dat die twee partijen voor de grote punten dichtst bij ons liggen.
Zijn er ook grote verschillen met die partijen?
Oh, zeker. Een hele hoop. Ja, vooral over de invulling hoe we de doelen willen behalen. Als we het gaan hebben over de klimaatdoelen, dan zien we bijvoorbeeld dat GroenLinks en D66 allebei 60% CO2-reductie willen. Maar hoe ze dat dan willen, dat is dan weer heel anders. Of PvdA wil bijvoorbeeld maar 55% CO2-reductie, even uit mijn hoofd. Dus er zitten echt wel verschillen. Maar dat we iets willen doen aan het klimaat, ja, dat staat buiten kijf bij deze, partijen. En hetzelfde geldt voor onderwijs en bijvoorbeeld het leenstelsel. Dat willen al deze partijen keihard aan gaan pakken. Dus dat, daarin kunnen we elkaar heel goed vinden.
Ja.
Ja, ik was pas bij een debat en een van de mensen in het publiek zei, moet D66 niet gewoon fuseren met GroenLinks? Dan worden ze wat groter en hebben ze tenminste wat invloed.
Nee, ik denk zeer zeker niet. Ik denk dat de kracht van D66 zit in het progressief sociaal-liberaal zijn. En dat zien we bij GroenLinks gewoon minder terug. Wij vullen echt een gat in het spectrum op.
Ja, dan heb ik nog een leuke spontane vraag. Ik ben zelf ooit lid geworden, met name door Pia Dijkstra en hoe zij zich inzet voor orgaandonatie, et cetera. En Michiel die werd verliefd op het verkiezingsprogramma van D66 toen hij 16 was. En ik vroeg me af of jij iemand had binnen de partij die jou net over die streep trok om lid te worden.
Nee, eigenlijk niet. Maar wat ik wel ongelooflijk gaaf vind, is Jan Terlouw die zich op zijn hele hoge leeftijd nog steeds in blijft zetten voor onze generatie. Als je ziet wat hij nog steeds doet voor klimaat en om het klimaat te verbeteren en om bij mensen door te dringen over de urgentie duidelijk probeert te maken, dat is ongelooflijk. En die man die verdient echt een lintje volgens mij voor het werk wat hij op deze leeftijd nog steeds verricht voor ons. Want dat doet hij echt niet meer voor zichzelf, maar dat doet hij echt voor ons. Dus daar heb ik heel veel respect voor.
D66 heeft de afgelopen 4 jaar natuurlijk in de coalitie gezeten. En uit de geschiedenis blijkt dat dit niet altijd even positief is voor de partij. Hoe kijkt de JD naar de afgelopen 4 jaar?
Nou, D66 heeft natuurlijk in een coalitie gezeten als links-progressieve partij met rechts-conservatieve partijen. Dat is best ingewikkeld. En ik hoor wel vaak dat er wat dingen aangerekend worden aan D66, dat ze wat idealen zijn verloren. Maar ik vind dat zo onterecht. Want als je ziet wat zij voor elkaar hebben gekregen in een rechts-conservatief kabinet, dat is, ja, wat mij betreft, echt wel prijzenswaardig. Dan heb ik het over het klimaatbeleid. Dus we hebben het progressiefste klimaatbeleid ooit in dit kabinet gehad. Het had nog steeds beter gekund, daar ben ik het mee eens. Maar voor een rechts-conservatief kabinet, nou, kudo's. Dat is wel echt iets wat D66 voor elkaar heeft weten te krijgen. Dus er zijn dingen ingeleverd, daar ben ik het mee eens. Ze hebben niet altijd alles waar kunnen maken wat ze misschien zelf ook zouden willen. Maar voor de coalitie waar ze in zaten, nou, echt wel veel voor elkaar gekregen en veel bereikt. En dat, ja, daar heb ik wel respect voor. Dus ik denk dat iedere medaille 2 kanten heeft. En dat de ene kant mag van mij betreft best wel soms wat meer opgepoetst worden. En dat is de kant van wat wel gelukt is.
Maar is dat dan ook niet een beetje een probleem van de beeldvorming? Is dat ook niet een beetje D66 aan te rekenen?
Nee, niet helemaal. Enerzijds wel, anderzijds niet. Ik denk dat er echt wel meer nog uit te halen was uit de kabinetsperiode. Als we met andere partijen erin hadden gezeten. Je bent wel afhankelijk van je collega's en je kabinet en de afspraken die daar in het begin zijn gemaakt. Dus ja, als ik D66 als partij aan zich zie, dan denk ik, nou, dat was meer uit te halen. Als ik bekijk wat er in de coalitie is onderhandeld en wat ze voor elkaar hebben gekregen als enige links-progressieve partij, dan denk ik, nou jongens, best netjes gedaan. Want het moet wel ook wel in dat licht worden gezet. Hè? Want het was 1-3. En ik denk dat D66 wel zijn verantwoordelijkheid heeft genomen om wel mee te regeren. En dat zijn een aantal andere partijen hebben daar natuurlijk voor bedankt. Het is electoraal gezien misschien handig. Daar win je misschien wat stemmen mee. Want, of in ieder geval, je verliest minder, want je hebt geen gezichtsverlies. Maar we hebben er wel voor gezorgd dat er eindelijk stappen zijn gezet op klimaat. En dat is volgens mij superbelangrijk.
Leonie, Nederland in 2030. Als je een paar dingen of iets mag noemen wat er dan echt anders moet zijn, wat zou het dan zijn?
Onderwijs en klimaat. In 2030 moeten wij 60% CO2-reductie hebben weten te realiseren. Dat is een ambitieus plan, maar wel heel belangrijk voor onze toekomst. Om ervoor te zorgen dat wij allemaal de kans krijgen om een goede en fijne toekomst te behouden. Daarnaast vind ik dat er echt geïnvesteerd moet worden in onderwijs, dat ons onderwijssysteem er echt anders uit moet zien. Dus we moeten veel later ervoor gaan zorgen dat leerlingen geselecteerd worden op een bepaald niveau. Om ervoor te zorgen dat de kansen, dat alle kinderen gelijke kansen gaan krijgen. Want dat is nu helaas gewoon niet het geval.
Dan is het alweer tijd voor het derde hoofdstuk, namelijk de verkiezingen. En een heel mooi bruggetje met het vorige hoofdstuk, want je had het natuurlijk over de huidige coalitie. Maar kun jij voor ons jouw droomcoalitie beschrijven?
Ja, ik heb er net al wel een beetje naar gehint. En wij zijn als Jonge Democraten nu wel bezig geweest met een principeakkoord samen met JS van PvdA en Dwars van GroenLinks. En die principes, die vinden wij super belangrijk. En als ik ga kijken naar wat die principes zijn, als onderwijs, klimaat, wonen, duurzaamheid, maar ook migratie trouwens, die staat er niet in, maar vinden we wel alle drie heel belangrijk. Dan hint dat wel een beetje naar een coalitie met PvdA en GroenLinks. In ieder geval een progressieve coalitie. Daar wordt het wel een keer tijd voor. Zeker nu we het land weer gaan opbouwen na die coronacrisis. We hebben nu de tijd om andere keuzes te maken. Dit is het moment om die keuzes daadwerkelijk te gaan maken als kabinet.
Is daar moet nog een vierde partij bij?
Dat vind ik wel een lastige vraag. Nou, ik ben eigenlijk niet van partijen buiten sluiten. Forum en PVV, die gaan echt over grenzen. Die gaan ook echt over onze grondrechten heen. Dat vind ik wel lastig. Daar zou ik dus ook niet mee willen regeren als ik D66 was. Maar andere partijen vind ik lastig om buiten te sluiten. Bij voorbaat al. Ik denk dat het belangrijk is om samen te gaan kijken waar kunnen we elkaar op vinden. En als ik nu naar de peilingen ga kijken, is de kans dat we met de VVD, als we in het kabinet zouden komen, dat we met de VVD gaan regeren, heel erg groot. Ik zou het wel lastig vinden als Mark Rutte weer opnieuw premier zou worden. Want ik vind dat Mark Rutte heel weinig visie toont. Zijn lievelingsquote is ook: wer visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Dus wie bijziend is, wie visie ziet, die moet maar naar de oogarts gaan. Dat is heel typerend volgens mij voor het beleid dat hij voert. En dat is denk ik niet wat Nederland nu na de coronacrisis nodig heeft. Dus hem als persoon zou ik niet zo graag aan het roer willen zien van een nieuw kabinet. Dat wil niet zeggen dat ik per se de VVD uitsluit bij voorbaat of het CDA uitsluit. Ik denk dat de persoon Mark Rutte nog iets heel anders is dan de standpunt van de VVD.
Om daar even op door te gaan, want dat is op zich wel interessant, want die partijen die je net noemt, PvdA, GroenLinks, D66. Als we naar de peilingen kijken, die je net ook al even noemde, dan zien we dat de PvdA op winst staat, maar heel, heel licht. Dus ze hebben nu 9 zetels in de Kamer en volgens mij staan ze in de meeste peilingen zo tussen de 11 en de 12. GroenLinks zit op verlies, hebben nu 14 zetels in de Tweede Kamer, staan lager, ook een beetje zo rond de 11, 12. En D66 heeft nu 19 zetels in de Kamer en staat in de peilingen zo rond de 15. Alle drie die partijen staan dus, ze zouden samen in ieder geval geen 75 of 76 zetels gaan in de Tweede Kamer. Hoe denk je dat dat komt?
Ik denk dat dat enerzijds komt door de versplintering van partijen. Je hebt gewoon op dit moment te veel om uit te kiezen. Hoeveel hebben we er nu? 37?
Ja.
We hebben nu 37 partijen om uit te kiezen. Nou ja, dat is ongelooflijk veel. Dus ik denk dat het enerzijds te wijten is aan de versplintering. Anderzijds zien we natuurlijk Mark Rutte en Hugo de Jonge namens VVD en CDA. Namens de hele coalitie, maar vooral namens VVD en CDA. Eén keer in de twee weken op de televisie. Ik denk dat het toch voor heel veel mensen die zich minder verdiepen in de politiek ook een kwestie is van, oh, deze ken ik, deze herken ik. Mark Rutte doet het best wel goed, die persconferenties. Daarmee leidt hij Nederland door de crisis heen. Dat is toch wel een, ja, ik denk voor veel mensen een aantrekkelijke reden om op die partijen te gaan stemmen. En ik hoop dat mensen op een gegeven moment gaan inzien dat we nu een crisis hebben en dat Rutte dat als beleids, Rutte dat als premier vrij goed doet, maar dat Rutte echt een beleidsman is en niet zozeer een visieman. En dat we nu naar een periode gaan dat we echt visie nodig hebben. En dat dus niet is wat deze premier kan vertolken.
Toch lijkt het ook een beetje bij links te zitten, want ik weet nog bij de verkiezingen in 2012, hè, toen heeft de PvdA uiteindelijk 38 zetels gehaald. SP kwam volgens mij weer uit op 15, D66 op 12, GroenLinks 4, die hadden toen wel slechte verkiezingen volgens mij. Maar als je al die bij elkaar optelt, kom je nog steeds hoger dan de linkse partijen nu staan in de peilingen. Dus links heeft toch ook ergens gewoon kiezers aan verloren. En dat is dat dan toch weer aan VVD, CDA? om die redenen die je net noemt?
Ik heb geen idee. Ik kan niet in de hoofden van mensen kijken. Ik heb echt geen idee wat er in de hoofden van mensen omgaat. Ik zie dat D66 er minder voor staat dan in de... Dan in 2017, maar ik ben wel blij dat we in ieder geval nog op dit moment 15 zetels in de peilingen hebben. Dat is toch wel een substantieel aantal. Ik hoop dat ook dat dat de komende weken nog zal gaan groeien. We hebben nog een paar weken voor de verkiezingen. En ik durf niet helemaal de vinger op de zere plek te leggen hoe het nou komt dat mensen blijkbaar heel erg aangetrokken zijn op dit moment tot conservatief rechts en niet zozeer progressief links. Ik weet het niet. Ik kan niet in de hoofden van mensen kijken. Ik vind het lastig.
Je noemde al even dat de JD natuurlijk onafhankelijk is van D66. Maar gaan jullie wel campagne voeren?
Ja, zeker. Ja. Dat zal dit jaar wel een beetje anders uitzien. Het is voornamelijk digitaal. We hebben ook nog niet zo heel lang geleden besloten om toch maar wat flyers te gaan drukken. Om die nog wel uit te kunnen delen. Maar het is voornamelijk digitaal. Leuke filmpjes maken. Toch wel ook wat ludieke acties in het centrum bijvoorbeeld van Den Haag of iets dergelijks. Ja, het is wel anders dan andere jaren, denk ik. Vind ik wel jammer.
En zijn er dan specifieke punten waar de JD-campagne voor gaat voeren?
We willen vooral in gaan zetten op onderwijs, klimaat en een Nederland voor iedereen. En daarnaast hebben we natuurlijk een heel aantal andere punten die voor ons belangrijk zijn. Maar dit zijn wel de hoofdpunten waar wij campagne op willen gaan voeren.
Nou, D66 heeft natuurlijk een campagne, maar daarnaast is er ook een andere campagne om de lijsttrekker heen. Kieskaag, hashtag Kieskaag, hashtag Teamkaag. Allemaal geënt op de lijsttrekker Sigrid Kaag. Zo'n campagne echt puur op de persoon. Wat vind je daarvan?
Nou, het is goed om even uit te leggen dat de Kieskaag-campagne een grassroots-campagne is. Wat betekent dat? Die is echt uit de maatschappij zelf opgestaan. Dus die is niet van D66, die is gewoon van mensen die enthousiast zijn geraakt door Sigrid Kaag. Nou, dat door het idee van Sigrid Kaag als lijsttrekker. Het is goed om te weten dat er ongelooflijk veel mensen zich daarvoor hebben aangemeld. Mensen die nog niet politiek actief waren, die nu wel politiek actief zijn geworden. Dat zijn vrouwen, vooral veel vrouwen zien we, maar ook veel jonge mensen. En daar ben ik eigenlijk heel erg blij om. Ik vind het jammer dat het in het begin vooral gereduceerd werd door tot het dragen van sneakers en het zijn van een vrouw. Volgens mij is Sigrid Kaag een van de meest gekwalificeerde premierskandidaten, als je het mij vraagt, die we hebben. Zij is ongelooflijk sterk, heeft heel veel potentie. En dan vind ik het jammer dat het alleen gaat over sneakers en het zijn van een vrouw. Maar wat zij teweeg heeft weten te brengen in de samenleving, hoeveel mensen dat dus nu politiek actief zijn geworden. Ja, dat is ongelooflijk gaaf. En dat is volgens mij ook waar politiek over zou moeten gaan.
Want we zitten nu zo kort voor de verkiezingen als dit gepubliceerd wordt. Ga je toch vragen om even een kleine voorspelling te doen. Wie wordt de grootste partij? Welke partij wordt de grootste partij en hoeveel zetels gaat D66 halen? We beginnen even bij welke partij wordt de grootste partij?
Ja, we zitten nu vrij kort voor de verkiezingen. En als ik dan kijk naar de peilingen, dan is het een no-brainer. Volgens mij wordt de VVD de grootste partij. Helaas, als je het mij vraagt.
En wordt Mark Rutte dan toch weer premier, denk je?
Nou, het is misschien leuk om te vertellen dat wij als D66 en als Jonge Democraten voor een verkozen premier zijn. Dat gaan we deze verkiezingen niet meer doen. Maar dat zou volgens mij heel erg goed zijn, want volgens mij kan de partij goede punten hebben, maar zou de lijsttrekker niet per se een premierskandidaat moeten zijn. Volgens mij moet ook dat een verkozen functie zijn. Of Mark Rutte de premier wordt, dat weet ik niet. Nee.
Nee, hoeft niet.
Nou, wat mij betreft liever niet. Ik zou liever iemand anders zien.
Oké, en dan hoeveel zetels gaat D66 halen?
20.
20.
Ja, want dan win ik een fles champagne.
Ja. Ja, daar doen we natuurlijk voor.
Daar doen we het voor. Dus jongens, gun mij die fles champagne. Stem D66.
Dan is het helaas alweer tijd voor de slotvraag. Want voor de luisteraars thuis, we zitten hier heel gezellig. Maar ook hier moet helaas weer een einde aan komen. Leonie, wat zou jij de jonge denkers in Nederland mee willen geven?
Jongens, ga stemmen. Dit zijn de belangrijkste verkiezingen sinds jaren voor onze generatie. Want er moeten nu keuzes gemaakt worden voor de toekomst. En dat is op het gebied van klimaat, dus op het gebied van onderwijs, maar ook op het gebied van werk en wonen. We zien dat er de afgelopen jaren echt een heel aantal thema's zijn blijven liggen. En die moeten nu aangepakt worden. En wij moeten als jonge mensen onze stem daarin laten horen. Dat is echt essentieel en zelfs cruciaal dat we dat nu gaan doen. Want als we nog 4 jaar wachten, dan is het voor die klimaatdoelen te laat. Want over 2 verkiezingen is het al 2030.
En met die belangrijke oproep zijn we aan het einde gekomen van weer de laatste aflevering van Jonge Denkers voor de verkiezingen. Want na de verkiezingen gaan wij natuurlijk gewoon door met het interviewen van interessante jonge denkers. Na de verkiezingen zullen we waarschijnlijk iets minder in gesprek gaan met PAO-voorzitters, al zullen er nog wel een aantal aan bod komen, omdat wij natuurlijk niet de kans hebben gehad om ze allemaal te interviewen. Kort na de verkiezingen komen wij ook online met een grote analyse van de verkiezingsuitslag, waar ik nu al heel erg naar uitkijk. En dat zullen we natuurlijk ook doen samen met een nieuwe jonge denker. Hartelijk bedankt ook voor het luisteren van deze aflevering en ik hoop ook van de vorige afleveringen. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Misschien ook wel in het maken van je keuze voor wat je gaat stemmen. Want dat is natuurlijk ontzettend belangrijk dat je gaat stemmen. Als je nou meer wilt weten van Jonge Denkers, dan kun je ons volgen op Instagram @jongedenkers voor behind the scenes footage. En wij maken deze podcast onder de vlag van de Demo. Dat is het onafhankelijke magazine van de Jonge Democraten. Ik dank je nogmaals hartelijk voor het luisteren. Ik hoop dat je gaat stemmen en tot de volgende keer.